Goedemorgen gemeente. Ook de jongens en meisjes van harte welkom in deze eredienst. Ook een hartelijk welkom aan alle gasten, de kerkradioluisteraars en alle die op wat voor manier dan ook verbonden zijn. De voorganger in deze dienst is onze eigen predikant, dominee E.K. Foppen. Er zijn vanmorgen 3 collecten. De eerste collecte is voor Harm en Maria Kool. De tweede collecte is voor de kerk. En de derde collecte aan de uitgang, of bij de koffietafel is, voor de wijkkas. De eerste 2 collecten worden na de preek gehouden, de derde bij de uitgang. Van harte aanbevolen. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Franse Bergman, Voermanstraat 557. We zoeken een vrijwilliger om deze bloemen te bezorgen. U kunt zich daarvoor na de dienst melden bij de heer Bot. De diensten voor volgende week, Deo Valente, zondag 12 februari 2017. In de ochtenddienst om 9:30 hier in de Grote Kerk, dominee P.J. Stam uit Katwijk. Om 16:45 in de Exoduskerk, onze eigen predikant, dominee E.K. Foppen. Vanmiddag komen we als gemeente weer samen en dan in de Exoduskerk. De dienst begint om 16:45. De voorganger in deze dienst is dominee J.T. de Koning uit Alphen aan de Rijn. Er staan liederen in de weekbrief die we vanmiddag zullen zingen. Deze dus graag vanmiddag weer meenemen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen elkaar een gezegende dienst. En we beginnen deze met het zingen van gezang 171, vers 1, 2 en 3.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot een eeuwigheid, en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen een psalm van verwachting en hoop op God. Psalm 62, couplet 1, 5, 6 en 7, zoals u dat vindt op de weekbrief.
Mijn naam rust in de schutse God.
luisteren naar de wegen die God wijst in zijn woorden, in zijn geboden. Wij zingen daarna de psalm die de zondagsschool de afgelopen maand heeft geleerd, psalm 17. En beloven om onze treden in het spoor van God te zetten en bidden of God ons voor struikelen wil bevrijden en of hij ons voor wil gaan. Psalm 17, couplet 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere, uw God, u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en een uitgestrekte arm. En daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen worden verlengd en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus vatte deze woorden als volgt samen: U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met al uw krachten. En het tweede wat hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Wij zoeken samen het aangezicht van de Heere, onze God, in gemeenschappelijk gebed. Vragen om zijn tegenwoordigheid van geest in deze dienst. Laten wij bidden. Heere in de hemel, u die onze toevlucht en onze rots bent. Ook als het water wast, zoals we hebben gezongen. Wij danken u dat we hier zijn, in uw huis. En wij loven en wij prijzen u. U de eeuwige, de ongeziene, u die in de Heer Jezus naar ons toegekomen bent. Vader, Zoon en de Heilige Geest. Wij danken u. Dat wij mogen uitzingen. Als gij voor hem uw hart uitstort. Vertrouw dat gij gezegend wordt. God is een schuilplaats voor ons allen. Heere in de hemel. Onze schuilplaats. Zo komen wij tot u. Wij schuilen in dit gebouw. Wij schuilen vanuit dit gebouw samen bij u, de God van Israël. Wij danken u voor uw woorden. Dat u ons niet overlaat aan de chaos in deze wereld. Ook aan de chaos die het vaak in ons eigen hart aanwezig is. Maar dat u ons uw wegen wijst, die bevrijden, die heilzaam zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. O Heer, geef dat deze dienst ook weer een nieuw moment van toewijding zal zijn aan u. De koorden van geloof kunnen binnen enkele minuten, uren, dagen zo weer verslappen. Span ons aan in deze dienst. Span de draden van de verwachting aan, van de hoop, van het geloof en van de liefde. Laat u kennen in deze dienst. Raak ons aan in onze twijfel, in onze dankbaarheid en vreugde, in wie we zijn voor u. En o Heilige Geest, wij bidden u, geef dat wij u ook aanraken. In geloof, in toevertrouwen. Heere in de hemel, wij bidden u voor allen die hier zijn, voor allen die thuis meeluisteren, wie we ook zijn, u kent ons. Laat in deze dienst iets van uw grote toekomst merkbaar aanwezig zijn. Van uw genezende kracht. Voor zielen die beschadigd zijn. Van uw helende kracht. Voor lichamen die moe zijn. En pijnlijk. Heere in de hemel. Zo komen wij tot u. Hoor ons bidden. Neig uw oor. In de naam van Jezus. Uw lieve Zoon. Amen. Twee weken terug lazen wij uit Marcus 5, de genezing van de bezetene van Gadara. Nu lezen we verder, Marcus 5 vanaf vers 21. Wij lezen Marcus 5 vanaf vers 21 tot en met 43. Gaandeweg de voorbereiding van de preek heb ik maar besloten om dit in tweeën te knippen, omdat het anders veel te veel was. En als ik dat al zeg, dan zult u dat zeker vinden.
betekent dat wij over 2 weken, zo God het geeft, ook uit dit gedeelte preken. Wij lezen het wel in het geheel. Marcus 5 vanaf vers 21. En toen Jezus opnieuw in het schip naar de overkant gevaren was, verzamelde zich een grote menigte bij hem. En hij was bij de zee. En zie, er kwam een van de hoofden van de synagoge, wiens naam Jairus was. En toen hij hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en smeekte hem dringend: mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden wordt en zal leven. En hij ging met hem mee, en een grote menigte volgde hem, en zij drongen tegen hem aan. En een zekere vrouw, die al 12 jaar bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat zij daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veel eer erger geworden was, deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte zijn bovenkleed aan. Want zij zei: als ik maar zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden. En meteen droogde de bron van haar bloed op en merkte zij dat aan haar lichaam dat zij van die aandoeningen genezen was. En meteen toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, keerde hij zich om in de menigte en zei: wie heeft mijn kleren aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tegen hem: u ziet dat de menigte tegen u opdringt en zegt u dan: wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor hem neer en vertelde hem de volle waarheid. Toen zei hij tegen haar: dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening. En terwijl hij nog sprak, kwamen er enigen van het huis van het hoofd van de synagoge die zeiden: uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? En zodra Jezus het woord gehoord had dat er gesproken werd, zei hij tegen het hoofd van de synagoge: wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. En hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen hij naar binnen gegaan was, zei hij tegen hen: waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. Zij lachten hem echter uit, maar hij stuurde hen allen weg, nam de vader en de moeder van het kind en hen die bij hem waren mee en ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij pakte de hand van het kind en zei tegen haar: Talita, kumi. Dat is vertaald: meisje, ik zeg je, sta op. En meteen stond het meisje op en het liep, want het was 12 jaar. En ze waren geheel buiten zichzelf. En hij gebood hun met klem dat niemand dit te weten zou komen. En hij zei dat men haar te eten moest geven. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en doet. Als inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 146. Daarvan couplet 1, 2 en 3. Psalm 146... couplet 1, 2 en 3.
Couplet 4, 5 en 6 van dezelfde psalm zingen wij na het amen van de verkondiging. Psalm 146, couplet 4, 5 en 6. Gemeente Jairus moest even wachten in deze geschiedenis. Dat geeft mij misschien ook wel het recht om er niet in één keer over te preken, om dat ook nog maar even uit te stellen. Dat betekent dat wij dus met name over het eerste gedeelte van het u voorgelezen schriftgedeelte vanmorgen de preek zullen houden. Geroepen gemeente van Jezus Christus. Het is een beproefde methode om bij de voorbereiding van een preek je eerste indrukken op te schrijven bij het betreffende Bijbelgedeelte. Voordat je naar de uitlegkundige handboeken gaat en de grondtalen, om het even in het Nederlands te lezen en te denken, wat roept dit gedeelte nu bij mij op? Wat valt me op? Wat vind ik vreemd? Wat ergert me? Er kan dan van alles boven komen. Tijdens de voorbereiding van de preek voor deze morgen kwam er onder andere ook het refrein van een wat ouder lied naar boven. Ik denk dat velen van u het wel kennen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Al wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. U snapt waarschijnlijk wel waarom ik aan deze regels moest denken. Voor elk die wonderen van hem verwacht. Jairus, de overste van de synagoge. Waarschijnlijk een soort ouderling kerkrentmeester. Had een doodziek dochtertje. En hij verwachtte een wonder van Jezus. En het wonder gebeurde. Zelfs nog wonderlijker dan Jairus had gedacht. Zijn dochtertje werd niet genezen, maar opgewekt uit de dood. Voor elk die wonderen van hem verwacht. En die andere regel, al wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Die vrouw, die al zo lang gedokterd had, die haar hele hebben en houden was kwijtgeraakt aan allerlei geneesheren, en uiteindelijk het kleed van Jezus aanraakte. En ook zij werd genezen. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. Al wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ik heb nog even gezocht, maar er is heel weinig bekend over dat lied. Over de auteur, of de omstandigheden, of die persoon heeft gedacht aan dit Bijbelgedeelte. Zou Marcus, de evangelist, zou hij bij wijze van spreken de dichter geweest kunnen zijn? Marcus, wat vind jij van dit refrein? Nou, één ding is helder, gemeente. Marcus geeft in zijn evangelie een grote plaats aan de wonderen van Jezus. En daarmee aan de macht en aan de kracht van Jezus. Hij beschrijft ze uitgebreid, met oog voor detail. En de aanraking door Jezus en de aanraking van Jezus speelt daarin wel een rol. En Marcus die beschrijft dat omdat hij zelf diep overtuigd is van de macht en de kracht van Jezus. En daar ook zijn lezers in mee wil nemen. En ook ons dus vanmorgen. Als latere lezers. En ik hoop, gemeente, dat wij vanmorgen ook weer overtuigd zijn, of weer opnieuw overtuigd raken van de macht en de kracht van Jezus Christus. En ik hoop dat wij in en door de verkondiging vanmorgen als het ware aangeraakt worden door deze machtige Jezus. En dat wij ook zelf Jezus aanraken. Zoals die vrouw.
We vinden in Marcus 4 wonderen op een rij. Allereerst in hoofdstuk 4 die grote storm. Woeste winden en watergolven. En met één machtswoord van Jezus: zwijg, wees stil, gaan ze liggen. Wonderlijk verbaasd zijn de discipelen. Bang ook. Jezus, hun Jezus. Hij heeft niet alleen macht over mensen, maar ook over schepping, over natuurkrachten. Wie is toch deze, dat ook de zeeën hem gehoorzaam zijn? Kijk, dat wij hem gevolgd zijn, mensen. Dat is al wonderlijk genoeg. Maar dat de schepping ook naar hem luistert. Ja, die doet ook mee in het koninkrijk van God, gemeente. De schepping. Jezus is ook middelaar van de schepping. Wanneer hij geboren wordt, doet de schepping mee. Wanneer hij wonderen doet, zien we dat de schepping wordt aangeraakt. Wanneer hij sterft, doet de schepping mee. Het is Jezus niet alleen om de ziel van de mens te doen, ook om de natuur, om zijn werk. Vervolgens is er die bijzondere geschiedenis die we 2 weken geleden gelezen hebben. Die demonen, die duistere machten, die negatieve, destructieve machten. Die een mens vernietigend in hun greep houden, waardoor hij ook voor anderen onbereikbaar wordt. Maar Jezus zoekt die mens op. En die demonen moeten het afleggen, haast direct al. Hij is ze de baas. Ook al zoiets bijzonders. Macht over de schepping, macht over de demonen, en dan vervolgens, alsof het allemaal nog niet genoeg is uitgestald, dan is er die bijzondere geschiedenis die we net hebben gelezen. Die opwekking van dat dochtertje van Jairus. Talita, Kumi, sta op, dochter. Jezus, hij is machtig. Oppermachtig. Niet alleen over de schepping, niet alleen over de demonen, maar ook over wat de Bijbel noemt de laatste grote vijand, over de dood. Die macht waar niemand aan ontkomt. Ook de dood moet het afleggen tegen hem. Ja, 4 wonderen zei ik, hè? Want bij dit laatste wonder sluipt er nog even iets tussendoor, heel letterlijk, een vrouw. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou ja, gemeente, wacht even. Marcus zet het heel groot neer, hè? Begint in hoofdstuk 4, loopt door tot hoofdstuk 5. Als u uw Bijbel bij u hebt, dan ziet u dat in het begin van hoofdstuk 6... we er ineens lezen, vers 5, en hij kon daar geen kracht doen. Groot stuk met de macht en de kracht van Jezus over demonen, over de schepping, over de dood. En dan ineens, en hij kon daar geen kracht doen. Die Jezus, van wie we zingen, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou, daar hopen we over 3 weken dan bij stil te staan. Dat ook weer kan. Dat wij, of dat mensen, de macht van Jezus op een bepaalde manier kunnen beperken. En hoe dat precies dan zit. Dat komt dus. Maar Marcus die zet het wel helemaal zo tegenover elkaar. Zo naast elkaar. Die macht en dan gelijk daarna die onmacht. En nu focussen we vanmorgen even op die macht. En dan nog maar een klein stukje. Over 2 weken het vervolg. Jairus, overste van de synagoge. Doorgaans waren dat soort mensen Jezus niet zo bijster goed gezind. Maar Jairus dus wel. Hij zoekt Jezus. Jezus komt van de overkant van het meer. En zodra Jezus voet aan land zit, zijn er gelijk weer die scharen.
En in die scharen komt Jairus.
Ja, iedereen wist wie het was. Natuurlijk. Jairus behoorde tot de upper ten.
Maar ook iemand die bij de upper ten behoort, is kwetsbaar.
Je kunt geestelijk of maatschappelijk of hoe dan ook, je kunt heel wat voorstellen. Maar als je een ziek kind hebt, ach, wat doet dan je positie er nog toe? Als je een ziek kind hebt, ben je zo uiterst kwetsbaar. Ook als overste van de synagoge. Ook als geestelijk of als maatschappelijk geslaagd mens. In je kind ben je zo kwetsbaar. En Jairus weet het. En hij valt voor Jezus neer. Een houding van nederigheid en van eerbied. Mijn dochtertje ligt op sterven. Kom, leg de handen op haar, zodat zij behouden wordt. Jairus gelooft in Jezus. In zijn wondermacht, in zijn genezende kracht. De handen op haar leggen. Dat was natuurlijk ook een ritueel, een gebaar. Wat het Jodendom wel kende. Een angstig, smekende man. Vanwege de gezondheid van zijn dochtertje. Vanuit het Lucas-evangelie weten we dat dit zijn enige dochtertje was. Alles staat dus op het spel. Kom, leg de handen op haar. Ziet u dat een beetje voor u? Al die mensen, menigte mensen. En dan die grote, aanzienlijke Jairus. Voor Jezus op de knieën. En Jezus, hoe gaat hij met het verzoek van Jairus om? Jezus gaat mee, direct. Jezus laat zich altijd storen door mensen in nood. Jezus wil altijd de behouder, de redder zijn. Ja, voor de omstanders is dit natuurlijk ook wel een spannend gebeuren. Zou er wat gaan gebeuren daar in dat huis? En de mensen die drommen om Jezus heen? Ja, ze zitten hem natuurlijk dan ook wel een beetje in de weg. Want als die dochter al op haar uiterste is. Als ze bezig is te sterven. Haast maken, Jezus. Niet treuzelen. Met eerbied gesproken de sirene aan. Zie dat je zo snel mogelijk in huize Jairus bent. En dan komt er wat tussen. Er sluipt iets tussendoor. Een vrouw. En Marcus laat het, net als de andere evangelisten overigens, ook in zijn vertelling er echt tussen staan. En wij laten het in de preek ook zomaar gebeuren. We laten ons al prekend storen door deze vrouw. In weinig woorden wordt pijnlijk veel gezegd. 12 jaar lang last van bloedvloeien. 12 jaar. Wat een ongemak. Wat een lijden. In die 12 jaar is er heel wat afgedokterd. Van de ene arts naar de andere. Ja, zo gaat dat. Misschien toch nog een second opinion. Ik heb gehoord dat er in Duitsland nog mogelijkheden zijn. Misschien kan die dokter helpen. Hij heeft toch weer andere ideeën. Ik ken ook iemand en die is daar en daar behandeld. En er ontstaat nieuwe hoop. Zou het soms nu? Maar nee. Ook weer niet. Veel dokters. Dat is dus elke keer ook weer hoop. En dan weer verlies van hoop. En dan weer nieuwe hoop. En dan weer verlies van hoop. En dan weer nieuwe hoop. En dan weer verlies van hoop. En ga zo maar door. Veel geleden. Door vele dokters. Nee, dat hoeft niet per se, gemeente, te betekenen dat die dokters allerlei pijnlijke behandelingen hebben uitgevoerd. Maar alleen al die hele kadans, die kadans van hoop en dan weer geen hoop en dan weer nieuwe hoop en dan weer geen hoop. Alleen al die kadans, daar slijt je aan. Had allemaal niet geholpen. Het was zelfs nog erger geworden. Daar leid je aan en daar sluit je aan. En intussen had er niet alleen bloed gevloeid, maar ook een heleboel geld. Dat was als het ware ook weggelopen. Een lichamelijk verzwakte vrouw. Een arme, berooide vrouw ook. En dan natuurlijk ook nog een onreine vrouw, gemeente, want dat was het natuurlijk ook. Volgens de wetten van Leviticus, in hoofdstuk 15 kunt u het lezen, was deze vrouw vanwege haar bloedvloeien zelf onrein en was alles wat zij aanraakte ook onrein. Deze vrouw was dus ook in een geestelijk isolement. Verzwakt, lichamelijk, gesleten aan de artsen, arm en onrein. We weten trouwens niet eens hoe ze heet. In die zin is ze precies het tegenovergestelde van Jairus. Die werkte in de synagoge. Van hem weten we de naam. Hij was aanzienlijk. Dat Jezus zich door zo'n onaanzienlijk iemand laat storen wanneer hij een aanzienlijke helpt. Dat alleen al, gemeente. U hoeft dus ook nooit te denken, nou ja, ik ben ook maar. Ja, zo werkt het in de maatschappij soms wel, hè. Dat als je nou eenmaal maar aanzienlijk bent en een dikke portemonnee hebt en enzovoort, dat dan wegen voor je open gaan die voor een ander gesloten blijven. Maar zo is het bij Jezus niet. Jezus is een behouder van rijke, aanzienlijke mensen. Jazeker, ook zij. Maar hij laat zich ook zomaar storen door arme, onreine vrouwen. Die laat hij zelfs nog volgaan. Zou dat niet een les zijn voor Jairus? Ik kan me zo goed voorstellen dat Jairus dacht, al dat getreuzel, kom maar toch op. Die vrouw, die heeft maar één doel. Jezus aanraken. Het kleed van Jezus aanraken. Wij kunnen dat, gemeente, niet zo heel goed meer zien in onze vertaling. En dat is op zich ook prima. Maar wat er over die vrouw geschreven staat. En een zekere vrouw, en er staat er, die al 12 jaren bloedvloeien had en veel geleden had door toedoen van veel dokters en alles wat ze daarin uitgegeven had, geen baat gevonden had, wie het erger geworden was. Het zijn allemaal deelwoorden in het Grieks. En er is één hoofdwerkwoord. En raakte zijn bovenkleed aan. Daar gaat het dus om. Er wordt als het ware in allerlei bijzinnetjes even iets getekend en geschetst van die vrouw. Maar het gaat om die aanraking. Al wie hem aanraakt ervaart zijn macht. Het kleed van Jezus wil ze aanraken. Als ik maar zijn kleren zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Zo horen we haar zeggen. Als ik maar zijn kleren kan aanraken, dan zal ik gezond worden. Ja, ze had heel wat afgedokterd, maar ze had dus van Jezus hele grote gedachten. Ze vraagt geen uitgebreide behandelingen zoals bij die andere doktoren. Maar als ik hem even aan kan raken. Beetje bijgelovig hoor, zeggen sommige mensen dan. Ook wel een beetje primitief. Alsof dat kleed van Jezus een soort kracht bezit. Het is toch geen toverjas? Is het geloof van die vrouw niet een beetje te magisch? Weer anderen zien het anders. Ze denken bij het aanraken van dat kleed aan de kwasten die aan de hoeken van de mantel van vaak orthodoxe Joodse mannen hangen. In die kwasten was een draad geweven die hen opriep te denken aan de geboden. In nummer 15 kunt u daarover lezen. En als die vrouw dus nu dat kleed wil aanraken, dan wil ze eigenlijk die kwast aanraken. Dan wil ze eigenlijk aanraken die roeping van de geboden. Ja. Ik weet dat niet zo precies, gemeente. Wij kunnen natuurlijk ontzettend over die vrouw en over haar geloof en of dat niet een beetje primitief is en een beetje magisch. En daar kunnen wij natuurlijk van alles van vinden en denken. Maar laten we maar luisteren naar wat Jezus over haar zegt. Dat lijkt me beter dan onze eigen gedachten. En Jezus zegt deze vrouw, wanneer die natuurlijk haar tevoorschijn geroepen heeft, dochter. Alleen dat woord al. Daar zit zoveel liefde in die aanspraak. Dochter, uw geloof heeft u behouden, gered. Jezus ziet in deze vrouw een gelovige vrouw. Ja, zeggen sommigen dan. En kijk, dan zijn we gelijk dus van dat primitieve af, hè? En van dat magische. Maar ook van het automatische. Hoe ik dat bedoel? Nou ja, die vrouw die wil de kleren van Jezus, het kleed van Jezus aanraken. En we lezen vervolgens ook wanneer ze dat doet, dat het werkt. Is natuurlijk ook wel apart, hè? En meteen droogde de bron van haar bloed op. Meteen, ze voelde het gelijk gebeuren. Schuilt er dan in die kleren van Jezus kracht? Heeft hij dan een toverjurk aan? Nee. Nee, zou je kunnen zeggen, want Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. Het is het geloof, het is niet die aanraking, het is niet dat kleed van Jezus, nee, het is het geloof. En trouwens, Jezus zegt toch ook zelf in vers 30. Wie heeft, ja daar zegt Jezus wel weer, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Maar hij zegt wel, er is kracht niet vanuit mijn kleren uitgegaan, maar er is kracht van mij uitgegaan. En meteen, ook meteen, toen Jezus merkte dat de kracht van hem uitgegaan was, toen zei hij, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Kijk gemeente, we kunnen dus wel zeggen, het zit hem niet in die aanraking, het zit hem al helemaal niet in het kleed, maar het zit in het geloof. En dan, dat vinden wij dan vaak weer mooi, hè? Want dan zeggen we, ja, dat aanraken en dat kleed, dat is toch allemaal inderdaad een beetje primitief, een beetje magisch. Maar gelukkig maakt Jezus daar een eind aan, want die zegt, uw geloof heeft u behouden. Dus uiteindelijk word je door het geloof gered. En dan wordt het ook allemaal weer heel keurig. Geen bijgeloof. Geen automatisme dat als jij maar een keer iets aanraakt, dat het dan gelijk maar gebeurt. Maar dat het door het geloof is. En dan zijn wij weer op veilig erf. Maar schuift Jezus met deze woorden die aanraking nu helemaal aan de kant? Is het nu alleen maar vanwege het geloof? Of moeten we zeggen dat het geloof zich juist uit in die aanraking? En dat we niet zeggen, het is niet die aanraking, maar het is het geloof. Maar dat we zeggen, nee, dat geloof, dat zie je juist in die aanraking. Dat laatste denk ik. Een geloof uit zich juist wanneer je, als het ware de middelen, en dus ook als het ware de vormen, en dat uitwendige aanraakt. Het gaat dus niet buiten de aanraking om. Natuurlijk, Jezus zegt, uw geloof heeft u behouden. Maar het was toch het geloof wat zich met hoop en met wanhoop en met verwachting als het ware aan Jezus toe vertrouwen. Dat was toch het geloof wat zich uitte in die aanraking. Waarom maakt u daar zo'n punt van, dominee? Over geloof en aanraking en zo. Nou, omdat ik denk dat dat heel belangrijk is, gemeente. Ook voor ons vandaag. Kijk, er zijn natuurlijk mensen die zeggen, het werkt niet automatisch. Het vraagt allemaal wel geloof. En wij zijn soms zo gelovig met z'n allen geworden. Dat we denken dat die aanraking, dat werkelijke, dat tastbare, dat dat er niet zo heel veel meer toe doet. Maar het geloof uit zich juist in die aanraking. Ik denk bijvoorbeeld aan de sacramenten. Aan zo'n stukje brood en een slokje wijn. Zit het nou in dat brood en in die wijn? Nee, zeggen we natuurlijk. Oh nee, stel je toch voor. En we zijn al bang dat we een soort Rooms-Katholiek worden dan. En nee hoor, het werkt alleen maar in geloof. Ja, dat is waar. Het werkt ook niet automatisch. Als je zomaar naar binnen slikt, nee. Maar kun je dan ook zo gelovig zijn dat je denkt, nou ja, ik hoef het dan dus ook niet meer te nemen. Want als het alleen aan het geloof ligt, dan hoef je ook misschien wel geen slokje te nemen en geen stukje brood naar binnen te slikken. Dan worden we een soort hypergelovig, noem ik dat maar even. Dat we zo dat accent leggen dat het op het geloof gebeurt, dat we al het uiterlijk als het ware loslaten. Omdat we bang zijn dat we een beetje magisch worden. Dan worden we hypergelovig. Ik denk dat onze traditie dat risico wel in zich heeft. En hypergeloof, gemeente, dat is vaak een vorm van ongeloof. En of ik gered word door zwarte inkt en letters in een boek. Als ik die aanraak. Nee. Ik word gered door geloof. Maar kan het zonder dat ik gewoon een keer de Bijbel pak? Ook heel letterlijk? Nee toch? Het gaat dus niet om puur magie. Het gaat om als het ware Gods reddende tegenwoordigheid. Daar gaat het om. Maar laten we dan wel vormen van aanraking zoeken. En dat ook doen. Want daarin uit zich het geloof. Zijn we de aanraking niet te veel kwijtgeraakt? Zijn we niet zo gelovig geworden dat wij ongeveer denken dat het wel allemaal zonder die concrete dingen kan? Je handen vouwen en je knieën buigen, heel letterlijk. Nee, dat maakt allemaal niet zoveel uit, als je maar gelooft. Zeggen we dan, ja. Ik hoef niet naar de kerk te gaan. Ik kan ook wel zonder, als je maar gelooft. Ik hoef niet per se avondmaal te vieren. Wat doet dat stukje brood ertoe en dat kleine slokje, als ik maar geloof. Wij denken soms allemaal dat we zonder die hele concrete aanrakingen kunnen, maar dat kan niet, gemeente. Wij geloven zonder avondmaal, zonder bijbellezing, zonder je handen te vouwen, zonder de omarming van de broeder. Niet zo hygiënisch, zeggen we dan, ik geloof toch wel. Ja, ja. We willen het vaak niet. Maar we hebben die vormen nodig. Die aanrakingen. En misschien moeten we ook samen wel weer meer op zoek naar waar je die aanrakingen echt tastbaar in vindt. En dat dan ook doet. En dan niet gelijk zeggen, oh daar zit het niet in. Daar zit het wel in, gemeente. Jezus is present in de kerkdienst. We zitten hier niet zomaar een clubbijeenkomstje te houden die je ook wel kan missen. Hij is hier. Daarom moet je er zijn. En wij knielen als we zingen voor zijn voeten. En wanneer we ons uitstrekken. En wanneer we avondmaal vieren, dan is hij daar. En wanneer we samen de schriften lezen, dan lezen we niet zomaar in een oud boek wat letters over God. Nee, dat is zijn woord. Daar is hij aanwezig, zoals ze dan vroeger zo prachtig konden zeggen, in het gewaad van zijn woord. En dat kun je dus aanraken. En dat hebben we nodig. En misschien hebben we inderdaad die ander nodig om die ander te omarmen. Zit het daarin? Ja, daar is Christus in aanwezig. We moeten niet hypergelovig gaan worden. Dat is vaak ongelovig. We hebben die vormen nodig van die klok die roept tot het avondmaal, tot elkaar, tot deze ruimte. Om aangeraakt te worden en om Jezus aan te raken. Hangt het dan nu helemaal van die aanraking af? Nee, van het geloof kun je dan natuurlijk zeggen. Maar het geloof gaat niet buiten de aanraking om. Maar als het dan van het aanrakende geloof afhangt of een mens gered wordt, hangt het dan uiteindelijk nog niet te veel van mijn geloof af en van mijzelf en van de gelovige mens. Uiteindelijk hangt het toch van Jezus af. Ja, gemeente, dat is dan de volgende stap natuurlijk, hè. Ik heb al gezegd, het hangt van het geloof af, maar dat is ook juist het aanrakende geloof. Maar als je dan zegt, hangt het dan weer van de mens en zijn gelovigheid af, het hangt toch van Christus af? Ja, gemeente, daar hangt het van af. En ik heb altijd ook de neiging om het heel erg te onderstrepen, dat weet u inmiddels wel, hè, dat het niet van mij afhangt. Gelukkig maar. Maar dat het alleen afhangt van degene die aan het kruis gehangen heeft. Dat het van hem afhangt. En dat onderstreep ik zo, omdat ik soms ook mensen zie die denken, ja, als het nou helemaal van mij afhangt en ik kan even niet bidden, dan gaat het dus niet goed en dan is het mijn eigen schuld. En dan heb je al een probleem, omdat je zo ontzettend in de knoop zit met je zonde of met je zorg of met je lichaam. En dan heb je er nog een probleem bij ook, want jij wordt niet gered en dat hangt van jouw geloof en van jouw ongeloof af. Dan heb je nog eens een dubbel probleem. Fijne pastorale zorg is dat. Daar schiet je echt mee op. Nee, daar knap je op af. En daarom inderdaad, gemeente, zeg ik, het hangt gelukkig ook niet van mijn aanrakende geloof af. Het hangt van Jezus af. Maar we moeten de boel natuurlijk niet tegenover elkaar gaan zetten. Want natuurlijk, gemeente, is de diepste bron Jezus en zijn reddende tegenwoordigheid. Zonder Jezus waren we niet behouden. Niet naar lichaam en naar ziel. Hij is de bron. Maar het gaat natuurlijk niet buiten dat geloof om. Tegen wie zegt Jezus, uw geloof heeft u behouden? Dat zegt hij tegen de mensen die hem aangeraakt hebben. Die naar hem toegekomen zijn. Dat zegt hij niet zonder meer tegen iedereen, zomaar. Het kan niet buiten het geloof om. En daarom komen we ook hier in de kerk. Daarom is Jezus hier ook als daar in het gewaad van zijn woord. En daarom roep ik u in godsnaam ook op, geloof. Ja, dat is een gave van God, ik weet het. Maar dat doe ik zelf ook in mee. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die zorgt ervoor dat ik met al mijn twijfels, misschien niet heel groot Jezus omarm, maar misschien maar net zo als die vrouw van achteraan, toch hem nog vastgrijp. Dochter. Jezus was op weg naar een dochtertje. En onderweg treft hij een dochter. Hij geneest haar. Naar ziel en naar lichaam, dochter. En hij gunt als het ware die vrouw de eer van het geloof. Hij zegt niet, ik heb je beter gemaakt. Hij zegt, uw geloof heeft u behouden. Gemeente, wat moeten wij nu met dit verhaal? Prachtig natuurlijk. Jezus geneest een bloedvloeiende vrouw. Hij bestraft haar niet. Hij neemt haar onreinheid in zich op. wat gaat Gods bevrijdend handelen ver, hè? God is niet later in Christus als het ware met de ziel bezig, maar ook met het lichaam. Ook met zo'n hele, als het ware, intieme ziekte als die vrouw had. Dan mag je dus ook met eerbied God gesproken mee lastigvallen. Het is Jezus om de hele mens te doen. Ook vandaag. Met alle kwalen die u soms ook hebt. Het is Jezus om u helemaal te doen. Deze genezing is een teken van Gods tegenwoordigheid. Jezus redt. Toen en ook nu. En soms zie je daar zo weinig van. Misschien zit u ook wel ergens in die 12 jaar. En misschien duren die 12 jaren wel uw hele leven. En denkt u, maar ik word mooi niet genezen. En ik heb ook gebeden. En ik heb ook de zoom van het kleed van Jezus aangeraakt. Ik heb avondmaal gevierd. Ik heb die broeder omarmd. Ik ben in een kerk geweest. Met mijn wanhoop en met mijn geloof. Ik heb mij als het ware helemaal op Jezus geworpen. Nou gemeente, ik zeg vanmorgen alleen maar blijf dat doen. Blijf dat doen. Raak Jezus aan. In al die vormen. In zijn woord. In het sacrament. Wees niet hypergelovig, maar raak hem aan. Ga er naartoe. Vouw je handen eromheen. Dan zullen we. Ja, dat verkondig ik u. Dan zullen we vroeg of laat, misschien zelfs wel heel erg laat, toch door hem genezen worden. Want God is niet tot alles in staat, zoals we vorige week zondagavond hoorden. Maar het is wel waar. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Al wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Wie genadig uit de hoge ziet, wie op zijn bijstand wacht. En aan elk, of je dan een overste van de synagoge bent, of een arme onreine vrouw, en aan elk die hem verbijt, trouw houdt. In eeuwigheid. Toe. Raak Jezus aan. Ook in de scharen van deze kerk. Amen.
gemeente, laten wij samen het aangezicht van de Heere, onze God, zoeken. Hem als daar biddend aanraken. Hem danken. En ook met en voor elkaar bidden. Heere in de hemel, machtige God, u die stormen bedwingt, demonen verdrijft en mensen behoudt. Wij roepen u aan en wij danken u dat u ons tegemoet komt in het gewaad van uw woord. En wij raken u aan, Heere, wanneer wij samen bidden. In geloof. En wij bidden u, laat ons ervaren uw kracht. Midden in de gebrokenheid van het leven. En u weet voor welke kwalen, naar lichaam of naar ziel, wij uw kracht nodig hebben. Genees ons. Heere, wij bidden u. Voor al die mensen die al zo lang ziek zijn en die naar het lichaam niet genezen. Die de moed verliezen. Die wanhopig zijn. Ontfermt u zich, laat uw kracht ervaren. Wij bidden u voor zieke kinderen. En voor hun ouders. Die in de ziekte van hun kind zo kwetsbaar zijn. Ontfermt u zich. Genees, Heer. En laat uw kracht ervaren. Wij bidden u voor ouders die korter of langer geleden een kind hebben verloren aan ziekte of aan ongeval. En die misschien wel boos worden wanneer ze zo'n Bijbelgedeelte lezen. En verdrietig. O Heere, genees hen in hun rouw. En wees de Heelmeester in de pijn. En laat hen ook in het verdriet uw kracht ervaren. Wij danken u dat u een God bent die naar lichaam en naar ziel wil redden. Heere, wij bidden u voor uw volk Israël. Zegen uw volk. Bescherm en bewaar het. We bidden u voor allen die de wereld regeren en vragen u om wijsheid en om liefde te midden van de chaos die er is. Geef visie en vaart. Heren, we bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Vandaag noemen we in het bijzonder de namen van Harm en Maya Kool, voor wie wij onze gaven geven. Wees bij hen en bij hun kinderen, hun dochters. Dat ze uw kracht mogen ervaren en ook mogen doorgeven. We bidden u voor mevrouw Van Andel, die thuis ernstig ziek is en weet dat haar aardse leven afloopt. We danken u dat u haar omringt met uw woorden en met de liederen die zij in haar leven heeft geleerd. We danken u dat u, o Heilige Geest, de kracht geeft om het ingeoefende geloof uit te oefenen. Ook nu. We bidden u voor elkaar, als broeders en zusters. Leer ons om elkaar aan te raken. Heren, wij danken u
voor deze dienst, voor deze dag. En bidden u, breng ons ook vanmiddag samen om u te zien, te eren, te loven en te prijzen. Ga met ons mee als we elkaar ontmoeten hier in de kerk of als we weer naar huis gaan. Ga met ons mee morgen als we weer naar school gaan, naar de universiteit, naar ons werk, waar dan ook. Heere, geef dat wij aangestoken door uw liefde de ander zullen liefhebben en zullen dienen. En een warmtebron zullen zijn in deze vaak zo koude wereld. Laat ons niet los, Heere. Houd ons vast. Dicht aan uw hart. Zo bidden wij. Met het oog op uw eer. En met het oog op uw komst. O kom, Heer Jezus. Kom haastig. Amen. Wij zingen de laatste twee coupletten van Psalm 146.
Het was mijn bedoeling om zojuist bij het dankgebed en voorbede ook te danken voor de Alpha-cursus die deze week gestart is. Dat leek eerst een heel klein clubje te zijn, maar uiteindelijk zijn ze gelukkig toch met 7 mensen begonnen. Dat is prachtig. Draag dit stukje werk ook in uw persoonlijke voorbede. Verhef uw hart tot God. Ontvang en draag met u zijn zegen. En wees voor anderen tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.